Onze hulp is in de naam des Heeren, Heeren, die de hemel en de aarde geschapen heeft. In de naam van die God, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Christus Jezus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij gaan met elkaar zingen uit Psalm 30 en daarvan het eerste vers. Ik zal met hart en mond, o Heer, uw naam verhogen en uw eer. En wat er verder volgt, het eerste uit de 30ste psalm. Lezing is uit de brief aan de Hebreeën en daarvan het eerste hoofdstuk, Hebreeën 1. Maar vooraf doen wij met de kerk van alle eeuwen en plaatsen belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Vervolgens lezen we Hebreeën 1. God voortijds veelmaals en op velerlei wijze tot de vaderen gesproken hebbende door de profeten, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door den Zoon, welke hij gesteld heeft tot een erfgenaam van alles, door welke hij ook de wereld gemaakt heeft, de welke, alzo hij is het afschijnsel zijner heerlijkheid en het uitgedrukte beeld zijner zelfstandigheid, en alle dingen draagt door het woord zijne kracht, nadat hij de reinigmaking onze zonden door zichzelf teweeg gebracht heeft, is gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen, zoveel treffelijker geworden dan de engelen, als hij uitnemende naam boven hen geërfd heeft. Want tot wien van de engelen heeft hij ooit gezegd: gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd? En wederom: ik zal hem tot een vader zijn, en hij zal mij tot een zoon zijn. En als hij wederom den eerstgeborene inbrengt in de wereld, zegt hij, en dat alle engelen Gods hem aanbidden. En tot de engelen zegt hij wel, die zijn engelen maakt geesten, en zijn dienaars een vlam des vuurs. Maar tot de zoon zegt hij, uw troon, o God, is in alle eeuwigheid. De scepter uw koningskrijks is een rechte scepter. Gij hebt rechtvaardigheid lief gehad en ongerechtigheid gehaat. Daarom heeft u, o God, uw God gezalfd met olie der vreugde, boven uw medegenoten. En gij, Heer, hebt in den beginne de aarde gegrond, en de hemelen zijn werken uw handen. Dezelfde zullen vergaan, maar gij blijft altijd, en zij zullen alle als een kleed verouderen. En als een dekkleed zult gij ze ineenrollen, en zij zullen veranderd worden. Maar gij zijt dezelfde, en uw jaren zullen niet ophouden. Tot welken der engelen heeft hij ooit gezegd: zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden zal gezet hebben tot een voetbank uw voeten? Zijn zij niet allen gedienstige geesten, die tot de dienst uitgezonden worden, om dergene wil die de zaligheid beërven zullen? Tot zover de schriftlezing.
Zoeken wij nu het aangezicht des Heren in gemeenschappelijk gebed. Heere, grootmachtig, eeuwig God, laat dat voor ons meer zijn dan een vorm en een gewoonte, dat we uw aangezicht zoeken in het gebed, in het begin van ons samen zijn. Laat het ook de innerlijke behoefte van ons hart mogen zijn, om uw aangezicht te zoeken, want als u achterblijft, Heere, met uw onmisbare zegen, dan wordt alles gemist. Dan hebben we een uiterlijke vorm, zonder inhoud, zonder wezen, zonder kracht. En daarom, o Heere, smeken wij het van u, dat u de hemelen wilde scheuren en dat u nederkwam in ons midden. Dat u de bediening van uw Heilige Geest wilde verbinden aan de verkondiging van het woord, die geest die het uit Christus neemt en die het brengt in zondaars harten. Och, schonk gij ons in het luisteren en in het spreken de hulp van uw geest. Mocht die ons op onze paan ten leidsman strekken. Het kan nooit om iets in ons, dan moet alles tegen ons getuigen. Maar u hebt een volkomen genoegdoening gevonden in het offer en in de verdiensten van uw lieve Zoon. Heere, zie ons dan aan in Christus, in het bloed der verzoening, in de borgtochtelijke gehoorzaamheid van die gezegende borg en zaligmaker, die nadat hij alles volbracht had, de zetel aan uw rechterhand in de hemelse heerlijkheid heeft ingenomen, door wie de Vader alle dingen regeert. Wil u dan zelf in ons midden zijn? We hebben het niet verdiend, o God. Het ligt aan onze kant verzondigd en verbeurd. Zo gij in het recht zou treden en gadeslaan onze ongerechtigheden. Ach, wie zal dan bestaan? Uw oordelen en gerichten gaan over deze aarde. Ook in deze coronatijd. Dat virus dat wereldwijd zoveel teweeg brengt. Wat een boodschap gaat daarvan uit tot ons. U betoont het dat u er zijt en dat u regeert. En dat wij nietige mensen kinderen zijn die boven alles het verzondigd en verbeurd zouden hebben. Als u zou doen naar onze zonde, Heere, dan hebben we het verdiend. Dat het nooit meer overgaat. Maar zie ons aan naar de trouw van uw goedertierenheid. En zou u willen geven, Heere, dat het virus mag worden teruggedrongen. Kon het zijn, mag worden weggenomen. Maar het grootste zou zijn wanneer we met dit alles als schuldigen, als onwaardigen aan uw voeten terecht zouden komen. Want als u ons overgeeft aan het goeddunken van ons eigen boze hart, dan zouden we, als u het virus zou wegnemen, weer overgaan tot de orde van de dag. O Heere, mag dan die roepstem Gods die over heel deze wereld gaat, tot zegen zijn, tot bekering, tot overtuiging van zonde en schuld en verlorenheid. En ook tot opwekking van uw kinderen, om smekelingen te zijn aan de troon van uw genade. O God, ontferm u over ons, hoezeer wij het ook verzondigd, verbeurd en vergooid hebben. Aanschouw toch uw gezalfde koning, ook vanmiddag. Wil u de prediking gebruiken als een middel in uw handen, om zondaren stil te zetten op de brede weg naar het eeuwige verderf. Om blinde ogen te openen, opdat gezien mag worden wie u in Christus wezen wilt voor doodschuldigen. Heere, wil dan door woord en geest in het midden van ons zijn, opdat doden zouden horen de stem van de Zoon van God, en die ze gehoord hebben, zullen leven. Heere, zie ons dan aan in de verdiensten van uw Zoon. Mag er ook onderwijs voor uw kinderen zijn, nadat u weet dat zij nodig hebben. Uw kinderen kunnen ook zo ver zijn van de plaats waar ze zouden moeten zijn. Wat kunnen we ook na ontvangen genade tegenstrevig en afdwalend zijn. O God, breng ons dan terecht en breng ons op die plaats waar we wezen moeten. Waar het hart wordt uitgedrukt en uitgeweend voor uw aangezicht. En waar er niet anders overblijft dan in de erkenning van eigen rechteloosheid een beroep te doen op uw genade. Die om Christus wil in het recht Gods een volkomen voldoening geschonken heeft. Heere, wees dan ook met uw kinderen. Laat de geloofsoefeningen niet ontbreken. Opdat het zou zijn, hij moet wassen en ik minder worden. Gedenk ze die achter moesten blijven. in deze coronatijd die thuis aan ons verbonden zijn, o Heere, wil ook daar uw zegen niet onthouden. U zijt toch overal dezelfde. Gedenk u alle plaats uw heerschappij over heel deze wereld, overal waar uw woord klinken mag, ook op zendingsvelden en evangelisatieterreinen. Ze zullen toch komen, die bruid van Christus uit alle geslachten, naties, tongen en talen. Zegen daartoe dan alle arbeid in het Koninkrijk Gods. Gedenk ze die werken op de zendingsvelden, op de evangelisatieterreinen. En waar het werken soms ook zo bemoeilijkt wordt door het virus, Heere, mag nochtans ook daar uw naam verheerlijkt worden. Ontferm u over ons land en over ons volk. O Heere, dan mag ons oog wel een bron van tranen zijn, om te bewenen de breuk van de dochter van ons volk. Wij denken zelf het virus wel weer te kunnen verdrijven, maar zonder u kan het niet. O Heere, ontferm u dan. En mogen er nog zuchters zijn aan de troon van uw genade. Niet alleen met de nood, maar ook met de schuld van ons land en van ons volk. Gedenk onze koning en koningin en ons koninklijk huis. Heere, zou u ook daarin willen werken. Zegen u zo alles wat op uw zegen wacht. Gedenk ze die onze kinderen onderwijzen. Dan zijn er ook in deze periode allerlei extra moeilijkheden dienaangaande, maar geef u wat nodig is. Heere, doe niet naar onze zonden, want dan moet u ons voorbij gaan. Maar zie ons aan in het offer van Christus, ook deze middag. Zegen u hem die uw woord hoopt te verkondigen. Zegen u ook in het luisteren. Wil ons overwinnen door de majesteit van uw goddelijk spreken. En dat we aan het eind van de kerkdienst zouden mogen zeggen, de Heere was in het midden. Heere, zou u deze gemeente nog weer een eigen dienstknecht willen schenken. Uw knechten vergeten Barendrecht niet zoals wij hoorden, maar een eigen dienaar des woords ontbreekt. Mag dat ook nood worden. Heere, wat zou het een wonder zijn als u ook die ledige kansel wilde vervullen. We vragen het alles van u, niet om iets in ons. Dan zal het niet kunnen, maar hoor ons, om Christus wil. Amen. Wij gaan u met elkaar zingen uit Psalm 28. Het tweede en het zesde vers. Psalm 28, het tweede vers. Ik geloof dat u alleen maar één couplet zingt, dus dan houden we het alleen bij het tweede. Hoor naar mijn stem en kermend smeken, als ik mijn handen op zal steken naar de aanspraakplaats, uw heilige woning. Trek mij niet weg, o opperkoning, met hen wier arglistigheid in schijn van vrede kwaad bereidt. De tweede uit Psalm 28 gaan we zingen. Gemeente, aan de orde is zondag 19 van de Heidelbergse Catechismus. De vragen en antwoorden 50 tot en met 52. Dus zondag 19, de vragen en antwoorden 50 tot en met 52. Vraag 50 luidt: waarom wordt daarbij gezet zittende ter rechterhand Gods? En dan is het antwoord: dewijl Christus daarom ten hemel gevaren is, opdat hij zichzelf daar bewijze als het hoofd zijner christelijke kerk, door wie de Vader alle dingen regeert. En dan vraag 51, wat nuttigheid brengt ons deze heerlijkheid van ons hoofd Christus? En dan is het antwoord eerstelijk dat hij door zijn Heilige Geest in ons, zijn lidmaten, de hemelse gaven uitgiet. Daarna dat hij ons met zijn macht tegen alle vijanden beschut en bewaart. Dan vraag 52, wat troost u de wederkomst van Christus om te oordelen de levenden en de doden? En dan is het antwoord dat ik in alle droefenis en vervolging met opgerichten hoofden even dezelfde die zich tevoren om mijnentwil voor Gods gericht gesteld en al de vloek van mij weggenomen heeft, tot een rechter uit de hemel verwachten, die al zijn en mijn vijanden in de eeuwige verdoemenis werpen, maar mij met alle uitverkorenen tot zich in de hemelse blijdschap en heerlijkheid nemen zal. Tot zover zondag 19. Het gaat hier over de verhoogde Christus in de hemel. We zien in de eerste plaats de heerlijkheid van zijn regering. In de tweede plaats de veelheid van zijn gaven. In de derde plaats de grootheid van zijn macht. In de vierde plaats de troost van zijn wederkomst. Dus de verhoogde Christus in de hemel, de heerlijkheid van zijn regering, de veelheid van zijn gaven, de grootheid van zijn macht, de troost van zijn heerlijkheid. We worden hier in deze zondag gewezen op Christus. In de vorige zondag ging het over de hemelvaart van Christus. Hij is opgevaren ten hemel. En daar zit hij nu, aan de rechterhand van God. En daarover gaat het nu in deze zondag. De ten hemel gevaren zaligmaker zit niet werkeloos in de hemel. Hij is voortdurend bezig ten aanzien van de eer van God, maar ook de zaligheid van zondaren en de ondergang van de vorst der duisternis en zijn rijk. Hij is de verhoogde aan de rechterhand van God. Oud-testamentisch was het zo, als een koning iemand de plaats gaf aan zijn rechterhand, dan was dat een plaats van eer en van verheerlijking. Wel nu, Christus is door de Vader verheerlijkt, toen hij de rechterkant van de Vader de plaats mocht innemen, van waaruit hij alle dingen regeert. Hij is opgevaren ten hemel om daar, aan de rechterhand van de Vader, de koning te zijn, door wie de Vader alle dingen regeert. Het is inmiddels 2000 jaar geleden dat Christus opvoer ten hemel. En hij is daar nu nog steeds. aan de rechterhand van de Vader. We weten niet hoe lang, maar we zullen straks horen aan het eind van deze zondag, totdat hij wederkomt, om te oordelen de levenden en de doden. Dan zullen de hemelen worden opgerold als een boekrol. En dan zal Christus terugkomen om te oordelen de levenden en de doden. Dan zal het getal van de verkorenen toegebracht zijn. Dan is de laatste toegebracht van die schare die eeuwig God zal verheerlijken. Dus nu is Christus nog steeds aan de rechterhand van de Vader, heilig actief, om het zo te zeggen. In de hemel zijn ook de engelen, die ontelbare schare engelen, die in de hemel God verheerlijken, maar die ook hun taak hebben op deze aarde. In de hemelen zijn ook de zielen van Gods kinderen. Toen zij stierven, werd het lichaam in het graf gelegd. Maar hun ziel is vanaf dat moment in de eeuwige heerlijkheid. Die grote scharen die niemand tellen kan. Ze zijn er nu al wat de ziel betreft, maar het getal is nog niet vol. Er zullen er nog meer komen en nog meer worden toegebracht. En die grote scharen, die zal straks niet alleen wat de ziel betreft, maar naar ziel en lichaam eeuwig God groot maken. Dus Christus is niet alleen in de hemel. De Vader is daar, de Geest is daar. De verlosten zijn daar, de engelen zijn daar, die hem bezingen en verheerlijken. Wat een wonder, gemeente, dat hij in de hemel de ereplaats heeft ontvangen. We hebben Hebreeën 1 gelezen. En daar staat in de 13e vers: tot welke der engelen heeft hij ooit gezegd: zit aan mijn rechterhand? Zelfs niet aan Gabriël en Michaël en de aartsengelen. Dat heeft de Vader alleen tot Christus gezegd. En dat hij die plaats aan de rechterhand van de Vader heeft ingenomen, dat is omdat hij het werk volkomen had volbracht. Op Golgotha heeft hij het uitgeroepen: het is volbracht. En het hoofd buigende gaf hij de Geest. En nu is hij in de hemelse heerlijkheid, in afwachting van die grote dag van de wederkomst. En dan lezen wij in vraag 50, waarom wordt daarbij gezet: zittende ter rechterhand Gods? En dan is het antwoord: terwijl Christus daarom ten hemel gevaren is, opdat hij zichzelf daar bewijzen als het hoofd zijner christelijke kerk, door wie de Vader alle dingen regeert. Dus nu is Christus in de hemel gekroond met eer en heerlijkheid. Op aarde droeg hij de doornenkroon, de tekenen van de vloek. Doornen zijn tekenen van de vloek, drongen in zijn slapen in, deden het bloed hem langs zijn aangezicht lekken naar beneden. Maar nu is hij na zijn volbrachte werk in de hemel als de koning der heerlijkheid. Met eer en heerlijkheid gekroond. Geen doornenkroon meer. Gemeente, zijn koninkrijk is niet van deze wereld. We lezen van hem als koning dat hij zittende is ter rechterhand van God. Alles ligt in zijn goddelijke handen. Hij bewijst zichzelf daar als het hoofd van zijn christelijke kerk, Hij is daar in de hemel als profeet, priester en koning. Dat drievoudige ambt, dat heeft hij op deze aarde uitgeoefend. Maar hij zet het nu vanuit zijn volbrachte werk voort in de hemel. Hij is profeet die door zijn woord en geest hier op aarde zijn kinderen onderwijst. Hij is priester die alles volkomen heeft volbracht, het offer der verzoening heeft tot werkelijkheid gemaakt. En op grond daarvan leeft hij altijd om voor zijn volk te bidden. En vanuit de hemel schenkt hij zijn zegeningen aan allen die de Heere vrezen. De zegening van ontdekking aan zonde en schuld. De zegening van het vallen aan Gods kant, ook al zou de Heere ons voor eeuwig moeten wegdoen. Maar ook de zegen van het smaken van de verzoening van Christus, die koning der koningen, die nu vanuit de hemel de zaak van zijn volk in zijn goddelijke handen heeft en houdt. Hij is het hoofd van zijn gemeente. Hij heerst in de hemel als de koning der koningen en als de Heere der Heren. De engelen en de gezaligden aanschouwen hem in zijn heerlijkheid en aanbidden hem. Hij heeft de regering aanvaard uit de hand van de Vader. Hij zit op de troon. In hem is nu rust na de strijd die hij streed op deze aarde. De Vader rustte na het werk van de schepping in de hemel. De Zoon rust na het werk van de verlossing in de hemel. En de Heilige Geest heeft zich heilig akkoord verklaard met het werk van de Vader en de Zoon. En hij verheerlijkt dat werk in zondaars harten op deze aarde, door zijn woord en door zijn geest. Vader, Zoon en Heilige Geest, de drie enige God. Gemeente, wie zal in staat zijn om dat te verstaan, die verhoudingen tussen de drie goddelijke personen in dat ene goddelijke wezen? Daar kunnen wij niet inkomen. Dat kunnen wij niet doorgronden. Daar kunnen we alleen maar van stamelen. De drie enige die garant staat voor de eer van God en de zaligheid van allen die Christus heeft gekocht met zijn bloed. De kerkvader Augustinus heeft daar uitvoerig over nagedacht en over geschreven, over de verhouding tussen die drie goddelijke personen in de hemel. En heeft onder woorden gebracht hoe het een liefdeband is die de drie personen aan elkaar verbindt. En daar zullen de verlosten eeuwig de zalige vrucht van smaken. Christus regeert vanuit de hemel zijn kerk, maar ook alles wat er op deze wereld gebeurt. Niets loopt hem uit de handen. Hij is de koning van zijn kerk. Hij regeert door woord en geest. Door die geest woont Christus in de harten van de zijne. Door die geest heeft Christus de martelaren versterkt toen ze hun leven en hun bloed gaven voor hun zaligmaker. Denk eens aan Stefanus. Bloedend zinkt hij ineen onder de stenen. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. De borg heeft het gebeden. Stefanus heeft het in de voetstappen van de borg nagebeden. En denk ook eens aan de apostel Paulus, met het oog op de ten hemel gevaren Christus die alles volbracht heeft, heeft hij het kunnen zeggen dat het scheepje uitvaart uit de haven op weg naar het eeuwige behoud, ontbonden te zijn. En dat doet denken aan een scheepje waar de touwen losgemaakt worden, ontbonden te zijn en met Christus te wezen. Dat is zeer verre het beste. O Christus, de regerende koning in de hemel, houdt zijn kinderen altijd in het oog. Ook wanneer er een vervolgde kerk is, die was er vroeger, die is er nog in allerlei gebieden op deze aarde. Ook in de tijd van de reformatie, ook als het gaat over de kracht van het evangelie. Christus staat garant met zijn volbrachte werk, opdat het welbehagen van de Vader vervulling zou vinden, tot aan de einden van de aarde toe. Iedere zondaar die zich door Gods kracht en genade bekeert, is daar een bewijs van. En gemeente, hoe ver gaat zijn regering? Alleen in de kerk? Alleen in de hemel? Nee, de catechismus zegt, alle dingen regeert de Vader door hem. Hij is de koning van de kerk, die door zijn geest woont in het hart van de zijne. Zijn regering gaat zo ver, dat het door ons niet is uit te drukken. Hij zegent de zijne. Alles ligt in zijn macht. Ook heel de schepping. Ik denk aan wat ik pas las van een Schotse prediker, Renwick. Het was in de tijd van de vervolging van de christenen in Schotland. Onder koning Karel II, als ik het goed heb. Maar in ieder geval, hij vluchtte voor de vijanden en hij zag de soldaten aankomen om hem te grijpen. Hij riep de naam des Heren aan. En op dat moment kwam er ineens een dichte mist in die valleien van de Schotse bergen. Zo dicht dat je geen hand meer van je ogen kon zien. En de vijand was niet in staat om Gods getrouwe dienstknecht te grijpen. Alles ligt in de handen van koning Jezus. Ook als hij toelaat dat zijn knechten en kinderen wel gegrepen worden. Ook als hij toelaat dat de opsteller van onze Nederlandse geloofsbelijdenis Guido de Bre de marteldood moet sterven. Misschien hebben jullie dat ook wel eens gehoord, kinderen. Als je naar de galg gaat om opgehangen te worden, dat is iets vreselijks. En toen heeft Guido de Bre gezegd, toen hij nog in de gevangenis zat tegen de bewakers, ik wil mijn zondagse pak aan hebben, mijn mooiste pak. Je zou zeggen, nou ja, als je opgehangen wordt, dan trek je niet je mooiste pak aan. Ja, zei hij, dat wil ik aan hebben, want ik ga naar de bruiloft van mijn bruidegom. En zo stierf hij, terwijl hij sprak over het wonder van Gods genade, bewezen aan zondaren zoals hij. Gemeente, met Gods kinderen komt het eeuwig goed. Ik zeg niet dat ze allemaal zo ruim weggaan. Er zijn er ook die met veel bestrijding heen gaan. Maar hoe het ook zijn mag, ze komen allen binnen. Daar staat Christus garant voor. Zijn kribbe in Bethlehem. Zijn kruis op Golgotha. Zijn opvaren ten hemel. Zijn zenden van de Heilige Geest. Het staat alles garant voor de zaligheid van zijn bruidsgemeente. En hier kunnen wij zijn regering niet begrijpen. Het kan zo raadselachtig schijnen. Gods kinderen zeggen zo vaak, Heere, waarom deze weg? Maar straks zullen de verlosten het eeuwig bewonderen. Dat die dierbare koning, die de grond van hun hoop en verwachting geworden is, alles volmaakt heeft volbracht, zo dat de drie-enige al de eer zal ontvangen. De heerlijkheid van zijn regering, dat is dus het eerste. Maar dan vervolgens ook de veelheid van zijn gaven. Want dan komen we naar vraag 51. Wat nuttigheid brengt ons deze heerlijkheid van ons hoofd Christus? En dan is het antwoord eerstelijk. Dat hij door zijn Heilige Geest in ons zijn lidmaten de hemelse gaven uitgiet. Dat is dus het eerste wat genoemd wordt. Zijn hemelse gaven giet hij uit. En dat doet hij als het hoofd van zijn christelijke kerk. Daar hebt u het heilige nut van de heerlijkheid van het hoofd Christus. O, hij staat garant voor al de zijnen. De geoefenden en de van verre staanden. Degene die in de ruimte mogen wandelen en degene die met veel bestrijdingen worden benauwd. Hij regeert. Hij is het hoofd dat vanuit de hemel zijn lichaam bezielt en bestuurt. De kerk, gekocht met zijn bloed, is het lichaam van Christus. Hij is het hoofd. En hij bestuurt vanuit de hemel die kerk. En hij bezielt die kerk ook. Gemeente, wat is dat? Zijn kerk bezielen. Wel, dat is het werk van de Heilige Geest, die de zielen vervult met het wonder van Gods genade. Die ingezonken harten verlevendigt. Die donkere harten verlicht. Dat is de bezieling van de geest van Christus vanuit zijn volbrachte werk. Hij bestuurt zijn kerk ook. O gemeente, dan is het niet te zeggen wie deze Jezus is. Wat nuttigheid brengt ons deze heerlijkheid van ons hoofd Jezus Christus. Dat hij door zijn Heilige Geest in ons zijn lidmaten de hemelse gaven uitgiet. Alle woorden hebben hier als het ware een betekenis. Ons hoofd Christus. Hij is het hoofd. De kerk vormt zijn lichaam. En dat hoofd kan nooit meer losgemaakt worden van het lichaam. Kan hier wel eens zijn in aanvechting en bestrijding dat Gods kinderen zeggen, weet de Heere nog wel van me af. Ik heb wel eens iets mogen zien in mijn nood en dood van de dierbaarheid en de heerlijkheid van Christus. Maar het is allemaal zo ver weg. Ik kan er niet meer bij komen. Is het niet voor eeuwig verloren? Heb ik me niet bedrogen voor de eeuwigheid? Gemeente, het hoofd Christus kan en zal nooit losgemaakt worden van zijn lidmaten. Dus dan is het de grote vraag voor u en voor mij. Ben ik een lidmaat van Christus? Ik kan lid zijn van de kerk. Ik kan trouw mee levend zijn. Ik kan ambtsdrager zijn die met stichting mag dienen, om zo te zeggen. Maar dat betekent nog niet dat ik een lidmaat van Christus ben. Wat is daarvoor nodig, gemeente? De waarachtige wedergeboorte. In de wedergeboorte, wanneer God zijn werk, zijn zaligmakend werk, begint door woord en geest, op grond van de verdiensten van de zaligmaker, in de wedergeboorte, wordt een zondaar van dood levend gemaakt en verbonden met Christus door dat dierbare geloof. En dan kan die band wel eens rekken. Dan moeten we de oorzaak maar bij onszelf zoeken. Wat ligt er in mijn leven dat hij zich voor mij verborgen houdt? Die band kan wel eens rekken, maar die kan nooit verbroken worden. Hij gaat door met zijn geest in zijn lidmaten, zijn kinderen, de hemelse gaven uit te gieten. De aardse gaven gaan voorbij, maar de gaven van Christus trekken de ziel af van het aardse en maken het hart hemels gezind. Rondom de troon van deze koning is de regenboog van zijn trouw. Heb u zo wel eens naar de regenboog gekeken? Misschien jullie wel, kinderen. Als de zon schijnt en tegelijk regent het en het onweert, dan zie je daar die regenboog. Altijd weer de prediking van zijn trouw. Iedere keer als die regenboog zichtbaar wordt, wordt het als het ware gezegd tot Gods aangevochten kinderen: ik blijf u trouw. Het mag stormen in je leven. De bliksemstralen mogen naar beneden schieten. Je hart mag heen en weer geschud en geslingerd worden van benauwdheid. Maar zie die boog. Ik blijf je eeuwig trouw. En vanuit die trouw komen die gaven die hij in zijn kinderen uitgiet door zijn Heilige Geest. De gaven van de wedergeboorte, ik heb het net al genoemd, dan wordt die band gelegd. De gaven van het zaligmakende geloof, waardoor ik mijzelf leer veroordelen. Waardoor ik amen leer zeggen op al Gods rechten en eisen. Maar waardoor Christus ook dierbaar wordt. En het hart gaat hunkeren naar hem, die schoonste van alle mensenkinderen. Dat zaligmakende geloof dat in zijn oefeningen gebracht wordt. Bij die heerlijkheid van Christus zo dat het sterkte mag vinden in het aandeel aan hem. Daar zijn bekommerde harten die kunnen zeggen hoe Jezus hen dierbaar geworden is. Maar als u vraagt, mag je nou weten deel te hebben aan zijn volbrachte werk, dan durven ze weer geen ja te zeggen. Het is zo'n grote zaak en wie ben ik? En daar hebt u de noodzaak van de geloofsoefeningen. Om tot die vastheid des geloofs te komen. Nu is het niet alleen voor anderen, maar ook voor mij. Het anker van mijn hoop is vastgemaakt in de borggerechtigheid van Jezus Christus. Rijke gaven deelt hij uit vanuit de hemel. Vergeving van zonden, vrede met God, de rechtvaardigmaking, de heiligmaking, alles wat Jezus heeft verworven. En het wordt toegepast, het wordt in het hart gebracht door de Heilige Geest. Dan blijft er aan onze kant een arme naakte zondaar over. Maar dan wordt het wonder zo groot, niets in ons. Zonde, schuld, niets in ons, maar alles alleen in hem. En dan is een overvloed van gaven. Moet u eens letten op dat laatste woordje van het eerste deel van antwoord 51. Zijn lidmaten, in zijn lidmaten, de hemelse gaven uitgiet. Stromen van zegen vloeien uit de wonden van Christus voort. En de Heilige Geest brengt het in het hart. Kinderen van God, is het kleinste kruimeltje van zijn tafel niet meer dan 1000 werelden. En als dat kleinste kruimeltje al zo groot is, wat zal dan de volheid zijn? O, denken we niet vaak veel te karig van die God. Die volheid in hem raakt nooit leeg. En arme zondaren, die moeten zeggen, o God, ik heb het verdiend dat u nooit meer naar me omziet. Maar mijn hart schreeuwt naar u. Ze zullen niet beschaamd worden. Ze zullen delen in zijn weldaden. Hier ten dele, straks volkomen. De verhoogde Christus in de hemel. De heerlijkheid van zijn regering. De veelheid van zijn gaven. Maar nu ook het derde. De grootheid van zijn macht. Dat vindt u in het tweede gedeelte van antwoord 51. Daarna dat hij ons met zijn macht tegen alle vijanden beschut en bewaart. Gemeente, hoe zal Gods aangevochten kerk die gaven die hij schenkt besteden? Hoe zullen Gods aangevochten kinderen staande blijven in de strijd? Want het blijft hier een aangevochten volk. Een bestreden volk. Een driehoofdige vijand die niet ophoudt de gemeente Gods aan te vechten. De Satan, de wereld en niet in het minst ons eigen dwaalzieke hart. Die grootste vijand die van binnen zit. O kinderen van God, hoe zullen we dan toch staande blijven in die strijd? Wel, hier heb je het antwoord. Daarna dat hij ons met zijn macht, tegen alle vijanden, beschut en bewaart. Zijn macht. O, dan horen wij Christus zeggen, mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. En als we daarover denken, over zijn macht, een wonderlijke macht, juist in vervolgingen, juist in tijden dat de brandstapels rookten, juist in tijden dat christenen geworpen werden in het Colosseum in Rome voor de roofdieren die op hen aanstormden en hen aan stukken scheurden. O, die kerk heeft te maken met zoveel vijanden. En ze zijn niet in staat om ook maar één vijand te weerstaan. Maar dan hebben die vervolgde christenen ook wel eens iets mogen zingen van dat Te Deum. Gelooft zij God. De verheerlijking van God. Dat zijn krachtige getuigenissen. Van martelaren die gezongen hebben. Boven de vlammen uit van Gods eer. Dat Te Deum laudomus, al de eer naar God. Gemeente, dat is toch om jaloers op te worden, niet om door roofdieren verslonden te worden, maar wel om in die Christus jezelf te verliezen. in het aangezicht van de dood. Het is bekend in de tijd van vervolgingen dat velen die zagen hoe die christenen de dood ingingen, jaloers gemaakt zijn, zodat hun sterven voor hen tot zegen geworden is. Een wonderlijke macht, maar ook een almacht, dat hij ons met zijn macht tegen alle vijanden beschut en bewaakt, tegen alle vijanden. Dat is niet alleen macht, maar dat is ook almacht. Dus Satan kan nog zo tekeer gaan om Gods kinderen aan te vechten, zodat de verschrikkingen van de hel in hun hart naar boven komen. De wereld kan nog zo tekeer gaan door Gods kinderen te grijpen en te vervolgen en van God af te trekken. Bij die wereld denk ik niet alleen aan de wereld van de vervolgingen van de christenen, maar ook aan onze wereld. Wat kan die wereld verleiden? Wat kan die wereld bezig zijn? Denk eens aan de moderne media, om ook Gods kinderen van God en van zijn woord af te trekken. Dat is niet alleen het geweld, maar ook de list van deze wereld. Maar Christus is sterker. De wereld zal niet in staat zijn om er eentje te rukken uit Jezus' hand. Machtige doodsvijanden, de duivel, de wereld. De grootste vijand, zouden jullie dat weten, kinderen? De grootste vijand, weet je wat Gods kinderen dan zeggen? De grootste vijand zit van binnen. Die andere vijanden komen van buitenaf. De grootste vijand zit van binnen. Dat eigen boze hart. Dat twijfelzieke, ongelovige zondaarsbestaan. Dat de Heere altijd weer voor de voeten loopt. Dat maar niet buigen wil onder Gods doen. De grootste vijand zit van binnen. En weet je wie dat ook heel goed weet? Dat weet de duivel ook heel goed. En de duivel weet heel goed de zwakke plekken in het leven van Gods kinderen. En daar schiet hij zijn pijlen op af. En wat kan het dan benauwd worden? Ook in het geestelijke leven. Heb ik dan tevergeefs op God gehoopt? Maar lees nu eens wat er hier staat. Zijn macht beschermt al de zijnen. En bewaart ze. Hij beschut ze. Als hij het tegenhoudt, dan is de duivel niet in staat om ook maar één pijl op het hart af te schieten. Hij beschut ze. Maar hij bewaart ze ook. Nooit zal de vijand er één kunnen rukken uit de hand van Jezus. Was er toch meer geloof, kinderen van God. Ons ongeluk is dat we veel te veel eer geven aan de vijanden, alsof die in staat zouden zijn ons voor eeuwig bij de Heere vandaan te rukken. Dan geef je ze veel te veel eer. Wat een wonder als Christus in mijn hart de eer ontvangt van een volkomen zaligmaker die alles heeft volbracht. Hij die zijn kerk in stand houdt. Hij, die hoe het ook gaat, zijn schapen het eeuwige leven doet beërven. Hij onder wiens hoede het zo veilig is, ook al suizen de pijlen van de vijand in het rond. Ik denk aan Luther. Jullie weten wel, kinder, wie Luther was, die bekende hervormer. En toen het in de zaak van de hervorming er zo slecht uitzag. Het leek wel alsof de Satan het gewonnen had. Toen verloor Luther zijn hoop en zijn moed. Hij zei tegen zijn vrouw, doe de bedstee deuren maar dicht. En de deuren die voor de ramen zitten, de luiken voor de ramen, doe ze maar dicht. Want het is een verloren zaak. Maar zijn vrouw zei, die ramen blijven open. Die gaan niet dicht. Want doe je tekort aan de macht van je koning. En toen moest Luther zijn vrouw gelijk geven. En in dat verband heeft hij dat bekende Lutherlied gedicht. Een vaste burcht is onze God. Een toevlucht voor de zijne. Gemeente, daar gaat het om. Behoren we tot de zijnen. Dat zijn die ons. Dat hij ons met zijn macht tegen alle vijanden beschermt, beschut. Wie zijn dat? Die zijnen. Die kinderen Gods. Die bruid van Christus. Het zijn degenen die God van eeuwigheid heeft liefgehad. Daar begint het. De stilte van de eeuwigheid en dat verkiezende welbehagen van God. Het zijn degenen die de Vader aan Christus gegeven heeft. Vader, u hebt ze aan mij gegeven. Ik heb ze gekocht, betaald en bewaard door mijn bloed. Lees het levensboek van Gods kinderen. Daar leest u dat ze in zichzelf zondaar blijven tot de laatste snik. Maar daar leest u ook over dat wonder van de trouw Gods in de zaligmaker. Van de liefde van die gezegende zaligmaker. Een zee van liefde waar er nog nooit één uitgevallen is. O, dan mag het ervaren worden. In de grootste diepten, in de meest hevige strijd, daar is troost, daar is hoop, daar is moed, daar is kracht. Niet in mij, dan is het verloren, maar in hem. Kinderen van God, zeg het eens. Bent u ooit beschaamd uitgekomen met die trouwe God, met die dierbare Christus? Nee toch. U moet u schamen over uzelf. Maar met hem is er nog nooit één beschaamd uitgekomen. Dat zal een onderdeel zijn van de eeuwige verwondering. Voor de troon en voor het lam. Ach, wie blijven Gods kinderen? Daar zie ik Elia liggen onder zijn jeneverboom. Heere, laat me maar sterven. Het heeft geen zin meer. Daar zie ik Petrus in de gevangenis. We zouden zeggen, menselijk gezien, er komt nooit meer iets van terecht. Maar Elia kreeg nieuwe kracht. Petrus, die zijn lieve meester verloochend had, werd verlost door een engel uit de gevangenis. Heeft de Heere u ooit beschaamd? Blader dan eens terug in uw levensboek. Hier scheen ons het water te overstromen. Daar werden we bedreigd door het vuur. Maar gij deed ons het gevaar ontkomen, verkwikkend ons ter goeder uur. Hij redt ons keer op keer. En dan kan het water wel eens tot aan de lippen komen. Maar het is nog nooit een van Gods kinderen verdronken, om het zo te zeggen. Ze komen allen thuis. En dan zal het wonder overblijven. Dit is van de Heere geschied. En het is wonderlijk in onze ogen. Hoe verder we komen in het geestelijke leven, hoe meer zelfkennis. Hoe meer zicht op de diepten van het zondaarsbestaan. Maar hoe groter ook het wonder van Gods ontfermende liefde in Christus Jezus. We gaan naar onze laatste gedachte. Maar eerst gaan we met elkaar zingen. Dat doen we uit Psalm 100. 10 en daarvan het eerste vers. Dus heeft de Heer tot mijne Heer gesproken, zit op de troon, ter rechterhand naast mij, tot ik de macht uws vijands heb verbroken en u zijn nek tot een voetbank zij. Het eerste uit Psalm 110. Gemeente, vraag en antwoord 52. Dat is het vierde punt van de preek, de troost van zijn wederkomst. Want dan wordt er gevraagd, wat troost u de wederkomst van Christus? Om te oordelen de levenden en de doden. En dan dat antwoord. Dat is een antwoord. Staande op het standpunt des geloofs. Dat ik in alle droefenis en vervolging met opgerichten hoofden, even dezelfde, die zich tevoren om mijnentwil voor Gods gericht gesteld en al de vloek van mij weggenomen heeft, tot een rechter uit de hemel verwachtte, die al zijn en mijn vijanden in de eeuwige verdoemenis werpen, maar mij met alle uitverkorenen tot zich in de hemelse blijdschap en heerlijkheid nemen zal. Een indrukwekkend antwoord op die vraag naar de troost van de wederkomst. Want gemeente, daar gaat het naartoe. Naar de wederkomst van Christus. Zou te ver gaan. De opleving van het coronavirus te zien als een teken van de wederkomst. Ik denk het niet. Als het gaat over de tekenen van de wederkomst, oorlogen, geruchten van oorlogen, hongersnoden, pestilentieën. Zou je het coronavirus niet een pestilentie kunnen noemen? Dat over heel de wereld zijn spoor trekt. Een pestilentie waardoor heel de wereld getroffen wordt. Zou het verkeerd zijn als ik zou zeggen, in dat alles horen we de voetstappen van de komende. Christus is de komende. En de tekenen van zijn wederkomst roepen ons toe. Hij komt om de aarde te richten. En wij weten niet wanneer. Dat weet God. Dat is een heilgeheim waarin wij niet mogen komen. Dit weten we wel. Hij komt met de wolken. En alle oog zal hem zien. De Heere alleen weet wanneer. Wij weten niet precies hoe laat het is op de wereldklok. 11:00, 11:45, 11:01. God weet het. Maar hij roept ons wel op om te letten op de tekenen der tijden. En gemeente, dan zijn er twee mogelijkheden. Het letten op de tekenen der tijden. Dat kan troost betekenen, maar ook verschrikking. Als Gods kinderen in de tekenen der tijden mogen opmerken de voetstappen van de komende Christus, die hen zo lief en zo dierbaar geworden is. O, dan ligt daar een wonderlijke troost in. Maar de andere kant, als je onbekeerd bent, zonder God, zonder Christus, dan is dat alleen maar een verschrikking. Hij komt om te oordelen de levenden en de doden. Daar zult u staan, daar zal ik staan, daar zullen jullie staan, kinderen. En heb je dan al een nieuw hart? Er is een boekje, het verhoorde kindergebed. Een oud boekje, dan lees je van een kind die de Heere zocht. Die de Heere niet missen kon. En naar wie de Heere had omgezien. Er is een vers dat zegt, daar juicht een schare van kinderen voor Gods troon. Het is allemaal wat menselijk gezegd. Maar er zijn kinderen die gestorven zijn, heel jong, en die naar de hemel zijn gegaan. Dat kan ook voor kinderen. Maar dit is zeker. Hij komt terug. De hemelen zullen worden opgerold als een boekrol. En hij zal komen met de wolken om te oordelen de levenden en de doden. Denken we het wel eens over, gemeente? Of denken we daar nooit over? Oh ja, dat zal nog wel heel lang duren. Dat zal mijn tijd wel uitduren, zeggen we dan. En we leven rustig verder. Als het vannacht zou zijn, hoe zou het dan zijn? Of denken we daar nooit over na? Wat zijn we meesters in het wegduwen van dergelijke gedachten? Het wordt ons voorgehouden in de Bijbel om ons wakker te schudden. Dat we niet verder zouden kunnen zonder God en zonder Christus, onbekeerd en voor eigen rekening. En wees dan maar gerust, jaloers op Gods kinderen. Antwoord 52 staat op het standpunt des geloofs. Daar zijn Gods kinderen ook niet iedere dag of iedere week. Maar het geldt ten diepste voor alle die gekocht zijn met Jezus bloed. Ze zullen eeuwig binnenkomen in dat hemelse Jeruzalem. En hier geven ze antwoord op het standpunt des geloofs. In alle droefenis en vervolging, heft uw hoofd omhoog, want hij komt. Gelukkig, als de vijanden van Christus ook zijn, mijn vijanden zijn, zijn vijanden ook mijn vijanden. Dat staat er ook, die al zijn en mijn vijanden in de eeuwige verdoemenis werpen zal. Gemeente, wat is de wereld voor u? En de mensen van deze wereld waar u zoveel mee te maken hebt, zijn de vrienden van deze wereld ook mijn vrienden? Dat is geen best teken. Zijn Gods kinderen ook mijn vrienden? En als ik dat niet durf te zeggen, maar dat ik toch wel eens jaloers ben. Wat is dat volk gelukkig. Straks zullen ze binnenkomen. Een kenmerk van genade, dat is liefde tot de broeders. Er is zo'n liefdeband die Gods kinderen samenbindt als het goed is. Het is zo vaak niet goed. En we blijven een onverbeterlijk zondaar. En er zijn soms kinderen van God die elkaar niet meer groeten omdat er een kerkmuur tussen zit. En dan straks toch lid van die ene verheerlijkte kerk. Zo zou het niet moeten zijn. Hoe zou het komen? Omdat we veel te ver bij Christus vandaan leven. Maar hier mag het beleden worden op het standpunt des geloofs. Waar ik zo ver vandaan ben zo vaak. Dat ik in alle droefenis en vervolging met opgerichten hoofden. Dezelfde die zich tevoren om mijnentwil voor Gods gericht gesteld heeft. En al de vloek van mij weggenomen heeft. Dan denken we aan Gethsemane. Waar hij kroop als een worm en geen man. En zijn zweet werd als grote droppelen bloeds. Dan denken we aan Golgotha. Waar hij met de misdadigers gerekend werd. Waar de spijkers geslagen werden. Door zijn handen en door zijn voeten. Waar het bloed vanuit die doornenkroon over zijn gezicht lekte. Christus is in het gericht Gods geweest. De plaats die zijn kinderen eeuwig verdienden. Maar hij heeft het gezegd, het is volbracht. Hij heeft dat recht van God volkomen verheerlijkt. En daarom werd het paas. En daarom werd het hemelvaart. En daarom werd het Pinksteren. Al die heilsfeiten prediken. Dat het waarachtig waar is. Dat Christus alles heeft volbracht. En al de vloek. Zoals hier staat. Van de zijnen heeft weggenomen. En ze leren. Met vallen en opstaan. Want hier raak ik mezelf niet kwijt. Maar ze leren hem te verwachten. Tot een rechter uit de hemel. Hij komt als rechter. Om te oordelen. De levenden en de doden. En hoe zal het met u zijn? Hoe zal het met mij zijn? Er zijn maar twee mogelijkheden. Er zijn maar twee wegen. En dat vindt u zo duidelijk in het antwoord. Het slot van het antwoord. Die al zijn en mijn vijanden in de eeuwige verdoemenis werpen. Maar mij met alle uitverkorenen tot zich in de hemelse blijdschap en heerlijkheid nemen zal. Het is één van twee gemeenten. Of we horen bij die vijanden. Of we horen bij die uitverkorenen. Van nature zijn we allemaal vijanden. Vijanden van God. Vijanden van vrije genade. Vijanden van te strijden tegen de wereld en tegen de zonde. Dan zitten we met huid en haar vastgeklonken aan een wereld die met God niet rekent. En aan de zonde en aan een leven dat geleefd wordt alsof er geen God in de hemel is. Van hoeveel kerkmensen moet dat gezegd worden? En als dat niet anders wordt, gemeente, hoe zal het dan aflopen? Het staat hier, de eeuwige verdoemenis. Het is een verschrikkelijk woord. En we kunnen dat woord alleen maar met beving gebruiken. De eeuwige verdoemenis. Eeuwig de pijn. Eeuwig de nacht. Eeuwig de verlorenheid. Nooit meer één lichtpuntje. De bekende prediker Jonathan Edwards heeft een indrukwekkende preek gehouden. Ergens in Noordwest-Amerika. En die preek heeft geleid tot een geestelijke opwekking. Het was een ontzaglijke prediking van het gericht. Als je die preek leest, dan zegt hij daar: mensen, jullie zweven als het ware boven de vlammen van de hel. En je kunt ieder ogenblik naar beneden storten. En dan is het te laat. Is dat nou een boodschap voor de prediking? Die preek heeft de Heere gebruikt om velen stil te zetten. Er kwam een opwekking, de Great Awakening, daar in Amerika. Gemeente, de prediking moet eerlijk zijn. Vijanden geworpen in de eeuwige verdoemenis. Maar die andere kant is er ook. En daarmee eindigen we de preek. En daarmee eindigt deze zondag. En dat preekte Edwards ook. Maar mij met alle uitverkorenen tot zich. In de hemelse blijdschap en heerlijkheid nemen zal. En wat zou dan voor Gods kinderen het heerlijkste zijn van dit antwoord? Eeuwig met hem te zijn. Alle uitverkorenen tot zich nemen zal. Eeuwig met hem te zijn. O, hier zijn er in de strijd de zoete ogenblikken van de ontmoetingen met Christus. Die onvergetelijke tijden dat zijn zoete nabijheid ondervonden mocht worden. Maar de strijd blijft. Vooral tegen die grootste vijand van binnen. Buiten Christus is dat onze toekomst. De eeuwige verdoemenis. Eeuwig weggedaan voor Gods aangezicht. In die poel die brandt van vuur en zilver. Dat moet toch ook in de prediking gezegd worden. Als je ziet dat iemand in een dodelijk gevaar is, dan zeg je dat toch. Dan waarschuw je toch. Dat mag toch niet verzwegen worden. Maar ook niet het geluk van Gods kinderen. Hemelse blijdschap en heerlijkheid, eeuwig met hem te zijn. Hier de droefheid, dat ik hem maar niet verheerlijken kan, zoals hem toekomst. Hier de droefheid, dat ik vaak zo ver weg ben van de plaats waar ik komen moet. Denk eens aan de Bijbel, heilig in de Bijbel, wat een zwarte bladzijde. Juist tegen die donkere achtergrond. De trouw van God in Christus. Eeuwig met hem te zijn. Als dat hier in beginsel onze blijdschap geworden is. Maar het blijft zo ten dele. Dan zal het volmaakt zijn. De hemelse blijdschap. De hemelse heerlijkheid. En wat zou de hemel zijn als Jezus er niet was? Als God er niet was, dan was de hemel geen hemel. Maar hij die ons hier dierbaar werd door dat zaligmakende geloof, als de grond van onze hoop, hij zal daar zijn. En hij zal zeggen: mijn kind. Mijn aangevochten bestreden kind, nu ben je eeuwig thuis. Amen. Eindigen we met dankgebed. Heere, wat zal dat zijn als uw aangevochten kinderen binnen mogen komen. In dat zalige thuiskomen Gods in de heerlijkheid. Geen zonde meer, geen Satan meer, geen eigen ik meer. maar God in Christus door de Geest alles in alle. Heere, als we onbekeerd zijn, schud ons wakker. U laat ons nog waarschuwen. Mag het ons op de knieën brengen, o God, ontferm u ook over mij. En geef uw kinderen dat tere leven in uw nabijheid. Zegen dan uw woord, verzoen het onze, ga met ons naar huis. Geef aan ieder van ons in onze aardse taak en roeping wat we nodig hebben. Bewaar ons voor de zonde. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij gaan nu tenslotte met elkaar zingen uit Psalm 68 en daarvan het 17e vers. Nog een mededeling dat u uw liefdegave kunt overmaken voor de diaconie, de kerk en het pastorie- en onderhoudsfonds. Wij zingen uit Psalm 68 vers 17. Hoe groot, hoe vreselijk zijt galom en wat er dan verder volgt. De harten de zegen des Heren en ga heen in vrede. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.